Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, vrienden, kinderen en onze gasten natuurlijk, voor zover ze aanwezig zijn. Hartelijk welkom allemaal op deze zondagmorgen 7 oktober. Fijn dat u er allemaal bent en zo speciaal ook onze jongeren natuurlijk. Goed dat jullie er weer zijn. Ik zou eigenlijk willen zeggen, geweldig dat jullie er weer zijn. Want hier naartoe komen is natuurlijk een keuze, hè? Er zijn allerlei redenen waarom je misschien hier niet zou willen zijn of kunnen zijn. Maar jullie zijn er toch en dat is geweldig. Hè? Ook luisteraars van de opname van deze dienst willen we vanaf deze plaats hartelijk groeten. En ik wens u veel plezier bij het afluisteren. Namens de kerkenraad wil ik u allemaal een gezegende dienst toewensen. Maar voor we verder gaan met de dienst wil ik u gelegenheid geven voor stil gebed, zodat we onze gedachten kunnen richten op onze Heer. En wat onze voorganger, broeder Leendert Post, van de morgen tot ons mag spreken. Laten we stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn woord is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van God, onze Vader, van zijn Zoon, Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Kerkraad vraagt uw gebed voor hen die nog steeds in rouw zijn in onze gemeente en die misschien nog midden in het proces zitten van verwerking van een verlies. Bid ook voor onze zieken in de gemeente, waaronder ook zij die misschien herstellende zijn van een operatie of die er misschien nog een moeten ondergaan. Voor de namen van onze zieken wil ik u verwijzen naar het lijstje op het prikbord achter in de hal. En neem natuurlijk eens een paar namen mee. Denkt u eens aan ze in uw gebed komende week. En gedenk ze. Bid ook voor onze ouderen in de gemeente. En waaronder ook zij, namens zij die hier niet naartoe kunnen komen en niet meer met ons kunnen optrekken. Ook wil ik u gebed vragen voor de jeugd en hun ouders die natuurlijk belast zijn met de opvoeding. Daarnaast wil ik u ook natuurlijk vragen of u wilt bidden voor de mensen in Sulawesi, die daar iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. We zijn net als kerkenraad even bijeen geweest en hebben besloten daar een gift voor te gaan geven. En we gaan nog even bepalen hoeveel, maar als kerk willen we ook achter deze mensen staan. Zo hebben we natuurlijk heel wat te vragen aan onze hemelse Vader, en dat mag natuurlijk ook, want hij heeft eigenlijk heel veel voor ons klaar liggen. Dus, en voor alles wat we daarvan mogen ontvangen, moeten we hem natuurlijk ook heel erg dankbaar zijn. Ja. Of zo gaat het natuurlijk ook beter, gelukkig met Greetje van den Berg. Daar ook voor mogen bidden, en daar zijn we ook dankbaar voor. Dan woensdagmorgen is onze wekelijkse inloopmorgen. Vanaf 10 uur bent u weer welkom voor gezellig samen zijn met een kopje koffie of thee. Donderdagavond is om 8 uur onze wekelijkse gemeentebidstond. En ik ben blij om te horen dat de bidstond wat beter bezocht wordt. En ook u bent daar natuurlijk nog steeds nodig. Volgende week zondag... Sorry. 14 oktober gaat broeder Pim Durieu bij ons voor. En wilt u natuurlijk ook voor hem bidden in zijn voorbereiding. En ook is er volgende week een extra collecte voor de zogenaamde Reobot ooroperatie. En ongeveer in mei, juni hebben we ooit een noodoproep gehad van broeder Piet de Jong. Dat daar een jongen, die was al blind, maar ook nog aan zijn oor geopereerd moest worden. En we hebben toen daar €1.000 voor geschonken als kerk. En van meegedeeld ook dat we daar later nog een collecte voor zullen houden. En dat is eigenlijk volgende week. Dus ja, we hebben ook intussen natuurlijk wel eens gehoord van Pieter Jong al dat het gelukkig alweer beter gaat. Dus die ooroperatie was geslaagd en daar kunnen we ook dankbaar voor zijn. Maar volgende week is daar de collecte voor en van harte aanbevolen. Ook volgende week, zondagavond om 19:30, geeft Kees Goedhart een Bijbelstudie. Dus ook van harte welkom daar. En dan wil ik u ook nog vragen, als u dat misschien nog niet heeft gedaan, om de AVG-enveloppen met de privacy-informatie, of u die misschien wilt meenemen, invullen en achterin de doos wilt deponeren die daarvoor staat. Verder zijn we natuurlijk blij dat broeder Leendert Post vanmorgen in ons midden is en de woordverkondiging gaat verzorgen voor ons. We wensen u God zegen toe bij het doorgeven van zijn woord. Maar we gaan nu eerst heerlijk zingen met elkaar onder leiding van de muziek en zanggroep.
Goedemorgen allemaal. We hebben begonnen net al heel erg mooi. U heeft ze net heel mooi gezongen. Ik was helemaal onder de indruk. We gaan zingen eerst met de kinderen. Maar nou ben ik een beetje dom geweest. Nou heb ik niet gekeken wie er gaat zingen. Weten jullie het zelf? Weet je nog wie dit was? Nou, natuurlijk mag iedereen komen. En degene die denkt, hey, volgens mij stond ik op het lijstje, die krijgt de microfoon. Wie denkt het? Fien, denk ik. Heel goed. Nou, maar er mogen natuurlijk nog meer bij als je wilt. We gaan beginnen met u bent de allerliefste. Ik moet altijd zo lachen om dit liedje. Ik kan er niks aan doen. Ik word hier heel vrolijk van. En het zit de rest van de week in mijn hoofd. U bent de de allerliefste zingen. Volgende liedje is een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Nou, dat is zo'n oude gauw die zong ik toen ik nog zo was. Dus dat moeten we allemaal heel goed kunnen zingen. Nou, dat is nog steeds de waarheid. Bouw je huis op hem. Hey, bedankt voor het zingen. Heel veel plezier bij de kinderkerk. We beginnen met lied 583. Machtige Heere God, wat u gedaan hebt is wonderbaar. En Heer, om wie u bent, zingen en juichen wij met elkaar. Amen. Hij is degene die ons bindt. Alle rijkdom, alle macht, alle wijsheid en alle kracht. Alles is van hem. Het volgende lied is 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Als we weten dat alles is van hem, dan kunnen we niets anders doen dan alleen maar naar hem kijken.
Ik heb mijn ogen.
Onze hulp is van hem alleen. Het volgende lied is 658. Jezus, uw naam. Deze zongen we vorige week ook. En ik raakte er zo door geïnspireerd. En het is zo mooi om te zingen. Jezus, uw naam is de allerhoogste naam. ontvangen met heel ons wezen. En we mogen in zijn heiligdom komen. Zo bijzonder dat we daar gewoon welkom zijn. Door de Heer Jezus. 245.
Goedemorgen. Dat waren prachtige liederen die we hebben gezongen. Ik weet niet of het u opvalt, maar veel van wat we zingen, zingen we over God, maar soms zingen we ook tot God. Soms praten we over hem, maar het is ook goed om tot hem te praten. Vindt u op dat we zongen... U bent heilig, heilig Heer. God regeert tot in eeuwigheid. En dan komt er ineens achteraan, ik verlang naar u. Het eerste gedeelte ging over God. God is heilig. God regeert. En dat zingen we uit volle borst. Maar daarna komt er geen switch, maar dan komt er iets achteraan. En dan gaat het net over, maar ik verlang naar u. En ik had even een moment van, wacht even. Natuurlijk, God regeert. Dat zing ik met heel mijn hart. Maar ik verlang naar u. Dan komt de vraag, doe ik dat ook echt? Dus dan komt het nog dichterbij, dan wordt het nog persoonlijker, nog, zo u wilt, nog intiemer. En er is een gedeelte in de Bijbel waar we dat heel veel tegenkomen. de wisseling, soms heel snel achter elkaar, over het spreken tegen God en het spreken over God. En het boek in het Oude Testament waar we dat heel veel zien en lezen, dat is in het boek van de Psalmen. En vanmorgen wil ik met u graag een psalm lezen en daar met u over nadenken. En het is eigenlijk al gelijk alweer een frustrerende en teleurstellende bezigheid, want over deze psalm ben ik nog lang niet uitgedacht. Maar gelukkig, ik heb de eeuwigheid nog. Want daar lees ik hem ook weer. Daar ben ik vast van overtuigd. En misschien mogen we dan wel kort van gedachten wisselen met degene die hem geschreven heeft. Dat zou toch geweldig zijn. Goed, psalm 27. Psalm 27. En ik hoop niet dat ik nu een gedeelte in uw Bijbel laat opzoeken waar de bladzijden nog aan elkaar vastgekleefd zitten. Dat u daar ook regelmatig bent. Want is er een boek waar we naartoe gaan wanneer we blij zijn, verdrietig, angstig, boos, wraakzuchtig, wanhopig? Nou, noemt u elke menselijke emotie maar op. Elke menselijke emotie is terug te vinden in de psalmen. Noem er één die niet in de psalmen te vinden is. Ik daag u uit, het bestaat niet. Elke menselijke emotie vinden we terug in dit boek met 150 liederen. Waarin veel over God wordt gesproken, tot God wordt gesproken en waaruit je ook nog wat kan leren, want er wordt soms ook tegen mensen gesproken. En die drie elementen zitten in deze bijzondere psalm. Psalm 27. Ik lees hem eerst helemaal voor met u. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft. En daarna dan ga ik hem eigenlijk stapje voor stapje doorlopen en daar wat gedachten met u over delen. En de Bijbelvertalers hebben erboven geschreven, sterk in de Heer. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, letterlijk staat daar om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan van mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Tot zover. Dit is een psalm die geschreven is door een man waarvan God zelf zegt dat hij een man was naar zijn hart. Nou, mannen die zijn naar Gods hart, daar luister ik graag naar. En mannen die zijn naar Gods hart, daar wil ik ook heel graag op lijken. Want ik wil ook een man zijn naar Gods hart. En u kunt ook een vrouw zijn en een man zijn naar Gods hart. Wat is dan dat geheim? Wat zorgt ervoor dat deze man genoemd wordt een man naar Gods hart? Wat is er iets waar je blijer en vrolijker en gelukkiger en sterker en moediger en dapperder van wordt dan dat je weet, God glimlacht over mijn leven. Als dat jouw ervaring is, dan ben je niet kapot te krijgen. Het begint met een geloofsuitspraak. Het begint met de fundamenten van het leven van David. De palen van zijn leven zijn heel diep in de grond geheid. Eerst door de zachte bodem heen, totdat ze rotsgrond vinden. En daar bouwt hij zijn leven op. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Dat is eigenlijk een retorische vraag. Een vraag waar je het antwoord al op weet. Als God je licht en je heil is, dan is er dus niets waar je bang voor hoeft te zijn. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Even technisch. Ik ben op dit moment bezig in Assen om 3 avonden met de mensen na te denken over hoe psalmen zijn gecomponeerd. En wat heel vaak in psalmen tegenkomt, is dat u in 2 regels hetzelfde hoort, maar in andere woorden. Dat is Hebreeuws rijmen. 1 gedachte wordt steeds weer op een andere manier, met andere woorden, verwoord. Luistert u maar. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? En dat vrezen en dat angst hebben, dat is eigenlijk, duidt dat op hetzelfde. Dus is er ook een parallel tussen licht en heil en levenskracht. Die loopt parallel aan elkaar. Dus David herhaalt wat hij wil zeggen in 2 verschillende zinnen. En daarmee krijgt zijn uitspraak nog meer zeggingskracht. En nog meer impact. Want hij gebruikt daarmee ook heel veel beeldspraak en metaforen. De Heere is mijn licht. Nou, zonder licht kun je niet leven. Hij is mijn heil. Met andere woorden, hij is mijn toekomst. Hij is mijn hoop. En hij is ook nog mijn levenskracht. En die kracht die vind ik dus bij hem. Dat is het fundament van Davids leven. En als je op zoek moet gaan naar een fundament, dan moet je soms diep graven. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots, dat is verstandig. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. Uw huis staat ook op zand, hoor. Mijn huis ook, hoor. Merendeel van de huizen in Nederland zijn gebouwd op zand. Niks mis mee. Daar houdt lang mee vol. Alleen in extreme omstandigheden, als het heel moeilijk gaat worden, als er dingen in je leven gebeuren die je niet eerder had verwacht, dan is ook zelfs zand op de lange termijn, en zeker voor de eeuwigheid, geen goede grond. Dus moet er eerst heel veel zand, heel veel zekerheid weg, voordat je komt op die ondoordringbare laag waar je je palen wel in vast kan zetten. En daaronder is God. Daaronder is God. En daar zegt David, daar staan mijn palen in. Ik ken hem zo dat ik weet dat ik met geloofszekerheid en met geloofskracht mag zeggen, God is mijn heil. Ik denk dat je dat niet gelijk zult, ja misschien wel zult kunnen zeggen, maar niet in zijn volle diepte zult kunnen beleven en voelen en pakken wanneer je nog maar net tot geloof gekomen bent. Dan sta je aan het begin. Maar als je Christus 20, 30, 40, 50 jaar kent en je zegt tegen hem, Heer, u bent mijn heil, dan heeft dat overzomerd en overwinterd en heel wat stormen doorstaan. En hoe meer stormen en hoe meer winters en hoe meer zomers en hoe meer moeilijkheden, hoe kostbaarder het wordt. En hoezeer God ook weer opnieuw blijkt te zijn. Een rots waar je op kunt bouwen. Twijfel je eraan? Ga eens praten met een broeder van 70, 80 jaar. En laat hem eens vertellen hoe zijn leven met God is geweest de afgelopen decennia. En je zult de getuigenis horen van Gods betrouwbaarheid. Want, zegt David, ik spreek ook uit ervaring. Hij is mijn licht en mijn kracht. Want toen, en toen is altijd wat geweest is, hè, toen kwaaddoeners op mij afkwamen, denk bij van Goliath, 2,5 keer zo groot als David zelf, om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en zijn ze zelf gevallen. Dat heeft God gedaan in mijn leven. Als je mijn biografie zou lezen, dan zou je zien dat God mij steeds weer uit de meest bizarre, krankzinnige situaties heeft gered. En mij veilig heeft gehouden. Dat is mijn getuigenis als ik kijk naar het verleden. Resultaten. Behaald in het verleden. Geven garantie voor de toekomst. Dus niet zo met uw beleggingen. Maar wel met de ervaring die je hebt met God. En hij zei eerst, toen tegenstanders op mij afkwamen, toen heb ik gemerkt dat God mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht is. Als dat zo is in het verleden, dan mag ik ook gaan praten over de toekomst. Want het derde vers begint met al. En al duidt op, stel dat. Dus toen was het zo, toen heeft God bewezen te zijn. Ten zeerste bewezen te zijn een rots in benauwdheid, zegt een andere psalm, dan zal hij ook voor de toekomst mij helpen. Want dan gaat David eigenlijk iets zeggen, denk je van zo, dan trek je toch een behoorlijk grote broek aan, vriend. Al legerde zich een leger tegen mij. Mijn hart zou niet vrezen. Er zijn maar twee mensen die dit kunnen zeggen. Twee soorten mensen. Er zijn of dwazen, die echt geen idee hebben van wat er op ze afkomt. Of iemand die een rotsvast vertrouwen heeft. Een tussenweg is er niet. Al legerde zich een leger tegen mij, ik zal niet vrezen. Dat is geloofskracht. Daar staat dus niet van, nou, dan hoop ik dat ik een goede dag heb. En dan hoop ik dat ik goed in mijn vel zit en dat alles mee zit. En dan zal het me lukken om toch nog iets van God te verwachten dat ik niet bang zal zijn. Ik zal niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij persoonlijk uit. Toch vertrouw ik hierop. Dan denk ik, die oorlog tegen mij heb ik nog niet meegemaakt. En die legerbende die op me afloopt niet. Maar die collega die op mijn lange tenen gaat staan. En ik schiet gelijk in de stress of ik word verschrikkelijk kwaad. Dan denk ik van nou, daar begint het. Dus ik hoef me niet blind te staren op dat leger wat auto me afkomt. Dit vertrouwen op God kan vandaag al beginnen. Als er wordt gevraagd. Geduld, vertrouwen, incasseringsvermogen, liefde, vergevingsgezindheid. Het kunnen ook legers zijn die zich tegen jou legeren. En machthebbers die op je afkomen. Ik zal niet vrezen. Want, zegt hij, toch vertrouw ik hierop. En dan gaat hij weer teruggrijpen naar de Heer is mijn licht en mijn heil. En de Heere is mijn levenskracht. Met andere woorden, bij God is vitaliteit en rek en incasseringsvermogen. En gevoeligheid en soms ook een akelig dikke huid die je nodig hebt. Misschien is dat wel een van de gebeden die ik het meest uitroep. Heere, geef mij meer eelt op mijn ziel. Maar David zegt, moet je luisteren. Dit even terzijde. Als je mij nou diep in mijn hart kijkt. En mij de vraag zou stellen. Wat zou je nou het allerliefste willen? Ik zou eigenlijk wel eens 5 minuten willen laten nadenken over die vraag. Als u 1 ding van God mocht vragen, wat zou u dan vragen? Denk er even over na, u mag maar 1 ding. Ik heb wel eens vragen van, als je naar een onbewoond eiland zou gaan, en je mocht 1 ding meenemen. Wat nam je dan mee? Ja, ik weet wel heel veel dingen die ik thuis zou willen laten. Maar wat is dan dat ene ding, die ene kans? Moeilijk kiezen, hè? Als het gaat om 1 ding... Dan dringt David eigenlijk door tot kern waar het op gaat. Wat is echt werkelijk de moeite waard? Wat is core business? Wat is nou die keiharde binnenkant die zegt van wat je ook van me afpakt, maar dat wil ik niet kwijt. Wat zou u aan de Heer vragen? Gezondheid? Geluk? Veiligheid, zekerheid, comfort, een beetje troost in het leven, een beetje uitzicht, misschien wel nieuwe kracht voor morgen of, wat zegt u? Om bij hem te zijn. Ja, Dank u wel. Dat was net het volgende wat ik wilde zeggen. Super. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd en dit verlang ik. Weet je, dat ene ding, datgene wat je diepste drijft, je diepste motieven, datgene waar je het meeste naar verlangt, weet je wanneer dat naar buiten komt? Dat is net als in een spons die volgezogen is. Dat zie je niet aan de buitenkant wat erin zit. Er kan water in zitten, maar het kan ook inkt zijn of wat dan ook. Dat zie je pas als je erin gaat knijpen. Dus als er in je geknepen wordt, dan komt het erop aan en dan zie je dus aan de buitenkant verschijnen wat er zich aan de binnenkant afspeelt. Nou, wat voor komt er uit u en uit jou en uit mij als er in mij geknepen wordt? Als dus dat ene ding genoemd wordt, dan zegt David, moet je luisteren. Ik heb een koninkrijk te regeren. En een groot koninkrijk. Ik heb een leger aan te voeren. Ik heb in huis en rondom mijn huis allerlei ingewikkelde situaties en moeilijkheden, mooie en minder mooie dingen. Val me alsjeblieft niet lastig, ik heb genoeg in mijn agenda staan. Als ik één ding mocht kiezen, dan zou ik willen zijn in de aanwezigheid van God. En ik denk dat dit een van de redenen is waarom David wordt genoemd een man naar Gods hart. David zoekt de aanwezigheid van God. Hij vraagt nog niet eens of God hem allemaal dingen geeft, maar hij vraagt puur naar de verbinding, naar die intieme omgang met hem. Bij God te zijn is genoeg. Of om het op zijn Engels te zeggen, het gaat niet om de presence, om de geschenken, maar om de presence, om de aanwezigheid van God. Daar ben ik het meest op mijn gemak. Daar ben ik op mijn sterkst. Daar heb ik het meeste naar mijn zin. En dat zal ik ook zoeken. Dat ligt dus kennelijk niet voor het opscheppen of voor het oprapen. Dat zoek ik. Ik zoek om in de buurt van God te mogen zijn. Om te wonen in het huis van de Heer. Dat wil niet zeggen dat u in de kerk woont of in de tempel. Maar dat je woont op die plek daar waar God is. En waar God verblijft. Al de dagen van mijn leven. Het is dus geen korte termijn. Geen oprisping voor eventjes, even een impulsieve gedachte. Nee, ik wil dat nu en zolang als ik leef. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. Dat klinkt wat ouderwets. Mag ik het maar gewoon zo zeggen? Om het te mogen verheugen. Om helemaal los te gaan. Om helemaal dat beeld in te drinken van de grootheid en de heerlijkheid en de almacht. En de liefde en genade van God. Alles wat God is, alles wie hij is, alles wat hij maakt tot wie hij is. Daar wil ik op gericht zijn. Wat denkt u? Zou ons leven er anders uit gaan zien wanneer dit meer praktijk zou worden? Ik denk het wel. Ik denk dat je dan een ander mens wordt. Geen hemelfietser, of een monnik, of een non, of een zwever. Nee, ik denk dat je dan vanuit die aanwezigheid van het zijn bij God, daar levenskracht en licht en heil mag ontvangen, om er weer tegenaan te komen. Gaan. Want God heeft u geplaatst op de plek waar u nu op dit moment bent. En waarom ben ik nou zo graag bij hem, zegt hij in vers 5. Want, dan komt er dus een verklaring, hè? Want geeft altijd een uitleg, want hij doet mij schuilen in een hut in dagen van onheil. En hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent en hij plaatst mij hoog op een rots. En hier zie je dus drie, wat we noemen, beelden of metaforen. God zet je in een hut. En een hut is een beschermer. Een hut staat op een plek waar je beschermd moet worden tegen de elementen. Bijvoorbeeld in berghutten, waar kou en onweer en soms ook midden in de zomer zelfs sneeuw en hagel kan vallen als je omhoog genoeg zit, dan zit je in een hut en dan zit je veilig. God is dus een veilige beschermer. Maar God verbergt je ook in zijn tent. En zou je denken, een tent, dat is niet zo stabiel. Kampeerders onder ons weten dat waarschijnlijk wel. Ik hoop het niet, maar daar kun je achterkomen. Een tent is dus behoorlijk instabiel. Waarom is het dan toch heerlijk om bij de Heer in de tent te zijn? Omdat de tent iets heeft van, die kun je overal neerzetten. Zoals de tent van God meeging met het volk. De tent van God staat hier, maar die staat ook bij je thuis. En die tent van God staat ook op je werk. En die staat ook in je auto. En die staat waar je ook bent. Daar is zeg maar, moet ik een haast zeggen, ik weet geen ander woord, zeg maar, de doorgaande, de mobiele aanwezigheid. Hè? Dus de van God die niet aan één plek gebonden is. Dat is zo mooi van een tent. Je bent niet aan één plek gebonden. Je kunt hem elk moment wel ergens anders opzetten. En die tent is steeds de tent. En die aanwezigheid van God is steeds zijn aanwezigheid. Hij verandert niet. En als je dus weet, als je kan schuilen in een hut tegen alles wat er van buiten ver afkomt, en mag wonen in een tent, zijn aanwezigheid mag ervaren, dan mag je zeggen, en dan zet hij me ook nog bovenop een rots. Haha, en probeer me daar maar eens te pakken te krijgen. Hoog op een rots, dan ben je onaantastbaar. Want alles wat op je afkomt van beneden, zie je aankomen en daar sta je boven. Dus het kennen en het leven en de intieme relatie met God helpt ons om boven dingen en situaties uit te stijgen. Die situaties veranderen dus kennelijk niet. Maar jij wordt er bovenuit getild. Zoals op een boot vaart door een rivier met rotsen, dat je kunt bidden, Heer, wilt u die rotsen weghalen? Maar je mag ook bidden, Heer, wilt u meer water in die rivier geven? Zodat ik er bovenuit kan varen. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu, de volgende tekst, nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. Dat mogen trouwens ook opwekkingsliederen zijn. Als het liederen zijn waarmee je God groot maakt. Ik zal. En mijn actie is dus, niet denken van zo, poeh, daar ben ik mooi doorheen gekomen. Bof ik even. Nee, de dank van David is ook gericht op God. Want hij weet, God is hetgene die mij dit heil, deze redding, deze hulp heeft gegeven. Dan zal ik hem ook groot maken. Roep mij aan in dagen van benauwdheid. Ik zal u eruit redden en u zult mij eren. Psalm 50, vers 15. Dus David is helemaal niet, hij praat helemaal niet over het weggaan van problemen. Hij praat erover dat God hem boven die problemen uittilt. En zegt Romeinen 8, vers 39 niet, na dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Nee, dat staat er niet. Er staat, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dus je kunt er nog middenin zitten en tegelijkertijd je veilig weten. Ik woon in een tent, ik ben in een hut, ik zit boven op de rots. God is mijn heil, mijn kracht, mijn licht. Terwijl het niks veranderd is. Wat zijn we rijke mensen, als we God mogen kennen. En bevoorrecht en begenadigd. Tot nu toe heeft David alleen maar gesproken over God. Hij heeft gehoord. Hij geeft getuigenis van wat God voor hem is en wat God voor hem betekent. En wat het betekent voor zijn leven als man van vlees en bloed. En dan vanaf vers 7 gaat hij spreken tegen God. Heere, hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Ja, wat is dat nou? Daar begrijp je toch helemaal geen snars van. Dan zeg je eerst, Heer, u bent mijn rots en mijn heil. Met andere woorden, wie maakt me wat? En één vers verder, Heer, help me als ik roep. Antwoord mij, wees me genadig. Dat is die wonderlijke... Dat wonderlijke spanningsveld tussen vertrouwen en afhankelijkheid, tussen zeker weten en toch nederig zijn. David heeft God diep in het hart gesloten. Maar David heeft God niet in zijn broekzak. God is niet op bestelling. Alles wat God voor hem is en wat God voor hem doet, is genade. En ik ben zo blij dat ik niet alleen mag horen wat David over God tegen mij zegt, maar ik mag ook meeluisteren als hij met God spreekt. En daarom houden we zo van de psalmen. Want als je niet goed kunt bidden, als je geen woorden meer hebt, dan pak je een psalm en dan lees je een psalm, dan bid je een psalm. En dan doe je hetzelfde als wat de Joden al eeuwen en eeuwen lang doen. Namelijk deze liederen zingen over God en tot God. Psalmen geven woorden als wij die woorden niet meer kunnen vinden. Dus zeker zijn en toch bidden. Zeker weten en toch afhankelijk. Vorige keer stond ik hier en sprak ik over het innemen van het beloofde land. God heeft het land al gegeven, maar je moet het wel innemen. Dus je bidt, tegelijkertijd weet je, God weet al lang wat ik bid. En God weet al lang of hij mijn gebed gaat verhoren, ja of nee. En toch wil hij gebeden zijn. Gebed is geen uiting van ongeloof. Gebed is juist een vertrouwen en een luisteren en het bevestigen datgene wat je weet van God en dat je hem ook mag benoemen, Heer, van u verwacht ik het alleen. Kent u Psalm 139? Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn liggen en mijn opstaan. Van verre kent u mijn gedachten, er is geen woord op mijn tong. U kent het volkomen met al mijn wegen wat u vertrouwt. U kijkt dwars door mij heen. En waar eindigt Psalm 139 mee? Doorgrond en ken mijn hart. Dat doet God toch al? Ja, maar dit komt vanuit weten. Heer, u kent mij. Uit spreken, uit belijden, Heer. Doorgrond mij ook. Ik wil dat ook. David is zeer intiem, maar tegelijkertijd afhankelijk. Een mannetjesputter, maar zonder God niets. En past hij in een luciferdoosje. Mijn hart zegt tegen u... Staat uw klokje ook op 11:02? Jammer. Jammer. U levert een grotere prestatie dan ik. Een uur praten is niet zo'n kunst. Een uur luisteren is veel moeilijker. Hopelijk houdt u het nou, het duurt geen uur meer hoor. Maar ik noem maar even wat. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt. Huh? Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt. Hier een zekere gespletenheid van persoon aan het woord. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zou denken dat mijn hart zegt tegen mij, zoek zijn aangezicht. Ja, dat moet ik doen. Maar wat staat hier? Mijn hart zegt tegen u wat u zelf al heeft gezegd. Alleen dat, zoek mijn aangezicht. En dan is het antwoord, Heer, ik zoek uw aangezicht. Dus datgene wat ons naar God doet verlangen, en aangezicht betekent aanwezigheid, intieme omgang, datgene wat we tegen God zeggen en waar we ons hart naar laten verlangen, dat is door God zelf al in ons hart gelegd. Is hij het niet die om zijn welbehagen het willen en het werken in ons werkt? Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. We hebben het net gezongen. Prachtig dat het zo mooi uitkomt. En antwoord ons hart, waarop? Op de roepstem van uw geest. Dus als je bidt en dankt en voorbeden doet en prijst en aanbidt en lofprijst en voorbeden en nogmaals, God dingen, allerlei dingen vraagt en zegt, dan geef je daarmee vanuit je hart antwoord op datgene wat door de Heilige Geest al in je hart is gelegd. Want vanuit onszelf kunnen we, willen we en doen we dat niet. Mijn hart. Hier is sprake van echte hartstocht. Weet je waar tocht van komt? Als je twee deuren tegen elkaar openzet. En niet wagenwijd, maar op een kiertje. He? En dan moet je één deur dicht houden en de andere deur moet je openzetten. En dan gaat dus het gaat de tochten in je hart. Nou, je hebt verkeerde hartstocht, dan staat je verkeerde deur open. Dan trekt het je dus, hè, tocht is trek, hè? Het trekt hier een beetje. Tocht, dan trekt het je bij God vandaan. Maar hartstocht naar God trekt je als het ware ook naar God toe. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat me niet in de steek en verlaat mij niet. Help me, kom maar. En dan de geloofsuitspraak. O God van mijn heil. Dus het is kwetsbaar, klein, angstig, menselijk, pieterpeuterig en tegelijkertijd. U bent de God van mijn heil. En zelfs mensen kunnen daar niets aan toevoegen. Want mijn vader en mijn moeder, degene met wie je de meest vertrouwde, als het goed is, de meest vertrouwde en intieme en veilige relatie hebt. Zelfs die mensen gaan uiteindelijk je ontvallen. Maar de Heere zal mij aannemen. Met andere woorden, die relatie, die intimiteit, die vertrouwdheid, die veiligheid, die liefde, die is onverwoestbaar. Omdat God onverwoestbaar is. Daar staat het mee. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Daar zou ik alleen al over kunnen spreken. Wat bedoelt David daarmee? Het is niet alleen maar Goliath. Of die legers die zich tegen hem opstellen, letterlijk. Maar we hebben allemaal te maken met begeerte van tegenstanders. Als je zegt, van, waar heeft die man het over? Dan vraag ik me af, ken je Jezus? Als je zegt, van ja, ik weet wat het is, dan ben je op de goede weg. Word nuchter en waakzaam. Want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een... Ik ben zo bang dat hij achter de tralies zit. Als er nu een sms'je zou binnenkomen, of een alert zou binnenkomen, van er is een leeuw ontsnapt, hij giert van de honger en hij is binnen 10 meter bij je vandaan, dan zou u hier niet rustig blijven zitten. Een hele krachtige metafoor. Ik heb nooit een hongerige leeuw op mijn pad gezien. Maar David wel. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En hij leeft op geloof. Weet u wat hij opvreet? Hij vreet vertrouwen. En hij vreet geloof. En wat hij wil laten geloven is dat God niet genoeg is. Dat God er geen tijd meer voor heeft. Dat God het met jou opgegeven heeft. Dat het voor jou niet geldt. Of dat je er niet goed genoeg bent. Hij leeft daarvan. Hij vreet daarvan. En dan val je inderdaad in die kuil. En raak je dat fundament kwijt. David had zijn ogen niet in zijn zak. En had te maken met hele reële zaken. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Elke dreiging. Elke zorg. Elke verleiding. Elke strijd. Elke aanvechting. Elk zacht stemmetje. Alles wat ons probeert weg te halen bij God. Is net zo gevaarlijk als in levende lijven een leeuw tegenkomen die je opvreet. Toch? Want het enige wat die kan doen is je leven afnemen. Maar twijfelen aan God en bij hem verwijderd zijn, kost uiteindelijk je leven, maar ook de eeuwigheid. En dood gaan we allemaal. En verliezen doen we ons leven allemaal. Alleen, als je bij God leeft, verknoei je dat leven niet. En weet je dat er zekerheid is voor het leven hierna. Elke zorg, elke dreiging. Wees in geen, hoeveel dingen? In geen ding bezorgd. Maar laat erbij alles, uw wensen, bekend worden bij God. Met gebed, smeking en dankzegging. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik hou van deze man. Deze man stond vol in het leven. Het was geen watje, het was een held, het was een kanjer, het was een bikkel. Maar hij weet, het komt allemaal omdat God mijn heil is. Kijk niet naar mij, maar zie hoe groot God in mijn leven is. Oh, als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden. Ik was vergaan. In het land van de levenden. Dus onze hoop op Gods goedheid is niet alleen gericht op het leven na dit leven, maar dan mag je hier en nu ook al om vragen en van genieten en op rekenen. Ziet u wat hier gebeurt in vers 13? We zijn bijna er doorheen. David stopt met het spreken tegen God en hij gaat als het ware... Ik zie hem zeg maar op die stoel zitten, hij legt zijn ganzenveer op zijn pen, ik weet niet meer die schrijft, hij legt het even neer en hij denkt van eigenlijk... Hij leunt, vast van ook zo'n mooi bureaustoel als ik heb. Hij leunt zo in zo'n verende bureaustoel achterover. En dan gaat hij even nadenken. Hij gaat een beetje mijmeren. Hij denkt, oh, als ik God toch niet had hier en nu. In dit leven al. Ik was vergaan. Met andere woorden, er was niets meer van overgebleven. Ja, dat kun je zeggen. Als je tegen God zegt, Heer, ik wil eigenlijk maar één ding, en dat is dicht bij u zijn. En dan het laatste vers. Dus we naderen het einde van mijn toespraak, dan gaat David leren. Niet met het opgeheven vingertje van, pas op, lief zijn. Maar deze man gaat aan het einde praten tegen ons. Ziet u dat? Wacht op de Heer. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Dus hij praat tegen God. Hij praat over God. En een man die heeft meegemaakt wat David heeft meegemaakt. En dwars door al die moeilijkheden heen op God is blijven vertrouwen. Die man heeft mij iets te zeggen. Dat is geen mooi praten. Dat is geen preker op zich. Hij kan het niet mooi vertellen. Maar hij heeft laten zien wat het betekende in zijn praktijk. Hij was niet alleen een spreker tot God, een spreker over God, maar ook een dader van zijn eigen woorden. En dat zijn mannen uit één stuk. Daar heb je wat aan. En het lijkt wel alsof wij mensen een antenne hebben, misschien heeft u hem ook, dat we een antenne hebben als we naar mensen luisteren, dat je als het ware al aanvoelt, is deze man alleen maar flink in wat hij zegt? Of is hij ook flink in wat hij doet? Kinderen hebben dat heel gauw in de gaten. Of je stoer bent of stoer wil zijn. Tieners trouwens ook. Of je echt bent. Of niet. Mannen uit één stuk. Kan nog wel. Ik heb mezelf nog 4 minuten gegeven. Mannen uit één stuk. Een man als Paulus die in de gevangenis van Filippi zit. In de ketenen. Met een kapotgeslagen rug. En God prijst en dankt. Dat is een man uit één stuk. En die man heeft het recht om in die brief aan die Filippenzen te schrijven. Wees in geen in bezorgd. Hè? Maar dankt onder alles. Hij heeft het laten zien. Nou, David heeft het recht om ons iets te leren. Ook in de psalmen worden ons dingen soms geleerd. Niet beleerd, van maar geleerd. Vanuit mijn eigen geloof op God. Vanuit mijn geloof in God en vertrouwen op God en vanuit mijn eigen zwakheid, want ik heb zijn genade elke dag nodig, mag ik je een tip geven, mag ik je wat leren? Wacht op de Heer. Ik moet me beheersen om dat niet helemaal te gaan uitpluizen, maar wachten op God, dat heeft zo te maken met hoe je dagelijks leeft. Het heeft niks met passiviteit of, oh, mocht het nog eens komen staan te gebeuren te maken. Nee, wacht op God, wil zeggen dat je... Waar het ook vandaan moet komen, ik verwacht het alleen maar van u. Dat zou mooi zijn. Ik verwacht het alleen maar van u. En dan zegt hij erachteraan, wees sterk. Met andere woorden, neem je verantwoordelijkheid. Ga staan op je geestelijke voeten. En dan komt de belofte erachteraan, wees sterk en hij zal je hart sterk maken. Ga dat eens uitproberen, lieve mensen. Als het lastig is, of moeilijk, of je deprimeert, of als je terugdeinst of huivert, dat je geestelijk, misschien moet je het wel ook lichamelijk gaan doen, dat je gaat staan en hardop zegt, God, u bent mijn heil en mijn hulp. En merk eens hoe God dan je hart ook sterk maakt. Ik geef je het land, maar wees sterk. Neem het zelf in. En dan als een refrein, als een lied komt het er weer terug. Hè? Wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Als een insluitende begin- en eindzin. Verwacht het alleen van hem. Ik ben God dankbaar voor deze psalm. En we danken hem ook straks samen als we gaan bidden. Ik hou van deze psalm. U ook, hoop ik. Of nog een beetje meer. En we zijn er nog lang niet uitgedacht over wat David hier met ons deelt. Ik heb aan de muziekgroep gevraagd of zij deze psalm ook in de opwekkingsversie willen zingen met ons. En ik heb geen bericht terug gehad. Dus ik hoop, ik weet dat ze hem kennen. Goed. We gaan... Een gedeelte van Psalm 27 ook zingen, vanuit opwekking. En terwijl de muziek misschien het voorspel wil verzorgen, dan kunnen we ook gelijk de collecte bij u aanbevelen. En daarna zingen we dit lied. U bent mijn anker. Laten we samen bidden. Ja, Vader, dat trilt mee in ons hart als we dit zingen. En dat trilt ook mee in ons hart als we uw knecht, uw vriend, uw kind David horen spreken over u, maar ook tot u en uiteindelijk tot ons. Dat is het diepste verlangen, Heer, dat we dicht bij u zullen blijven. En dat verlangen, Heer, dat is niet van ons. We danken u dat we dat steeds weer opnieuw mogen vragen, want Er is niemand die daar meer naar verlangt dat wij bij u zullen zijn dan u zelf. En daarom danken we u dat u daarvoor uw zoon gegeven heeft. Die de weg vrijgemaakt heeft. En die ons het recht gegeven heeft en de macht en de mogelijkheid om kinderen van u te zijn. En we danken u dat u ons niet als wezen achterliet, Heer Jezus, maar dat u ons uw geest heeft gegeven. En we ervaren de stem van uw geest wanneer we zingen tot u. En wanneer we dat grote verlangen in ons hart beproeven, Heer, dat we proeven dat we bij u willen horen. Dank u wel, drie enige God, dat u zo zelf bij ons bent en met ons meegaat. Heer, het geldt ook voor de komende week. Dat we mogen zijn in uw hut, in uw tent en bovenop een rots mogen staan. En dat we los van wat voor omstandigheden dan ook, zullen leren om steeds opnieuw te zeggen en te ervaren dat u bent ons licht, ons heil en onze levenskracht. Dat bidden we zo voor elkaar, ook voor de mensen die bij ons horen, die hier niet kunnen zijn, die we graag hier hadden ontmoet, maar die hier niet kunnen komen. We bidden het ook voor de mensen waarvan we houden, die elders wonen. We bidden het ook voor de mensen om ons heen die u niet kennen. Vader, dat door ons heen ook zichtbaar mag zijn hoe groot en hoe heerlijk uw Zoon, de Heer Jezus, in ons leven is. Geef ons die vrijmoedigheid en die ervaring, dat we dit ook mogen delen met anderen waar u ons tussen heeft geplaatst. Dank u dat u ook met ons meegaat straks naar huis en ook daar bent onze anker, onze rots en onze levenskracht. We prijzen u en danken u in Jezus' naam. Amen. We gaan straks ons slotlied zingen. Maar voordat dat zover is, mag ik u nog ook de zegen meegeven vanuit Gods woord. En dat zijn drie teksten waarin het aangezicht van de Heer, waar David ook zo naar verlangde, drie keer wordt genoemd. Als u in staat bent om die zegen staande in ontvangst te nemen, dan zou ik u daarvoor willen uitnodigen. En zo mogen we elkaar zegenen met deze woorden. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht, zijn aanwezigheid over u en geven u vrede. Amen. Laten we samen zingend bidden het gebed wat de Heer Jezus ons zelf geleerd heeft, onze Vader.
Thank you.
En zo is dat. Ik wens u een hele gezegende week. En graag tot ziens.